Welkom bij de Spiriwiri Mastermind podcast. De podcast die het taboe rond spiritualiteit wilt doorbreken. Spirituele groei is immers geen geitenwolle sokkenverhaal, maar een verhaal van iedereen die dichter tot zijn kern wilt komen. Mijn naam is Goedele van Kerschaver en ik begeleid vrouwelijke ondernemers om spiritueel leiderschap te nemen. Veel luisterplezier! Dag Karen, welkom in mijn virtuele studio.
Dag Goedele, dankjewel.
Hey. Voor mij, op mijn computer weliswaar, maar voor mij zit Karen Liekes. Ik moet even denken, wanneer hebben we elkaar leren kennen, Karen? Eigenlijk heeft iemand mij aan jou gelinkt op LinkedIn om deel te nemen aan een prachtig festival wat je vorig jaar georganiseerd hebt. Maar weet je wat, ik laat je jezelf liever introduceren.
Ja, inderdaad, we hebben elkaar op die manier ontmoet, want ik heb jou gevraagd als spreker op de Joy of Growth Festival. En ja, voilà, dus ik ben Karen en ik ben onder andere de bezielster, zeg maar, van dat keynote festival. Sommigen noemen het ook het gezondheidsfestival, omdat het over alle aspecten van gezondheid gaat, waarbij dat er verschillende sprekers hun expertise komen delen. En dat is eigenlijk ontstaan uit een overkoepelende organisatie die ik heb, en die heet De Zeven. Want alles wat ik probeer te doen vanuit mijn bedrijf, De Zeven, vertrekt altijd vanuit zeven thema's, fundamentele thema's waar wij allemaal mee te maken hebben. En dat is lichaam, emoties, gedachten, liefde, relaties, familie en verbinding. Voilà. En het Joy of Growth Festival waar jij kwam spreken, Goedele, is daar één dochterbedrijfje van of zo. Want daar hebben we dus inderdaad verschillende stages gehad. Elk podium had een thema. Dan was er een podium op thema gedachten, bijvoorbeeld, waarbij dat er dan 8 sprekers waren. Enzovoort, zo per thema een podium. En dat was heel tof. Heel mooie herinneringen aan, heel mooie feedback opgekregen. Nu zijn we december en zit ik zo wat in het te denken van hoe gaan we dat volgend jaar vormgeven. Dus we zitten opnieuw in creatiefase daar rond. Voilà. Ja.
En wat was jouw doel eigenlijk echt met dat festival? Want ik denk dat we daar aan jouw missie raken, toch?
Mm-hmm. Zeker. Dus die zeven thema's die komen eigenlijk uit klinische psychoneuroimmunologie. Dat is een therapeutenstudie die ik gedaan heb en waarvan ik ook consulten heb gegeven. Waarbij dat we echt wel de puzzel gaan maken per klant van op welke schakel, dus rond welk thema vooral, zit eigenlijk de blokkade of de eerste schakel om aan te gaan draaien om verandering te krijgen in iemand zijn systeem. En soms is dat eigenlijk de schakel die het makkelijkst aan te draaien is. Om dan stap voor stap naar de moeilijkere lagen te gaan. Om verandering te kunnen brengen. Dus ik heb dat 1-op-1 gedaan met mensen. Super fijn, super mooie trajecten kunnen neerzetten. Maar ik wou meer kunnen bereiken of zo met die kennis en die ervaring die ik had. Zeg maar op grotere schaal of om sneller meer mensen te bereiken. En zo is dat eigenlijk ontstaan van hoe kan ik dit naar buiten brengen dat mensen op die zeven thema's over zichzelf gaan nadenken, gaan reflecteren. Maar meteen ook, ik vind het altijd fijn dat het niet bij nadenken blijft, maar dat er ook direct een poort open gaat van oké, blijkbaar resoneer ik heel hard op thema emoties. Voel ik dat ik daar echt wel nog dingen kan veranderen of werk te doen heb. En dan, bij wie moet ik dan zijn? Wat moet ik dan precies doen? En zo verder. Het blijft niet alleen bij theorie. Het moet ook in de praktijk kunnen gegoten worden. En dan leek het festival bijvoorbeeld een heel mooie manier om de bezoekers enerzijds in contact te brengen met die thema's en met zichzelf op die thema's, maar anderzijds ook met, en bij wie kan ik dan terecht? Wie is hier de expert op dat thema emoties? Of bij welk soort traject bevalt mij wel? Is dat lichaamsgericht of is dat... Een consult bij een psycholoog of is dat een groepstraject? En dat er eigenlijk op die manier dat het laagdrempeliger wordt voor de mensen om bij de juiste coach of hulpverlening terecht te komen.
Dus eigenlijk wil je graag dat mensen verandering aanbrengen in hun leven. En je wilt de mensen het ook makkelijker maken om de stap te zetten naar die verandering door hen naar de juiste coach te brengen of in elk geval al de verschillende thema's te leren kennen en die verschillende schakeltjes te laten zien van hey, er zit misschien wel op fysiek vlak iets vast of op emotioneel vlak iets vast. En dus dat is eigenlijk de insteek als ik het goed heb. Ja, klopt dat?
Ja, ik zou het heel fijn vinden als ik op mijn sterfbed kan zeggen ik heb echt wel mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat er een groter bewustzijn komt bij de mensen. Bewustzijn rond zichzelf, bewustzijn rond wat dat er mogelijk is, rond hun eigen potentieel en rond wat dat er allemaal bestaat. Want er bestaat zoveel en ik geloof heel hard dat alles mogelijk is. En groeien is het leukste wat je kunt doen. Daarom ook the joy of growth. Het hoeft niet altijd pijn en drama te zijn, het mag ook leuk zijn. En voilà, als ik dan kan zeggen dat ik toch een bijdrage heb geleverd rond dat bewustzijn en daarom ook het collectief bewustzijn te kunnen vergroten, dan ga ik heel blij zijn.
Dus individueel en collectief bewustzijn.
Ja, want dat is de butterfly effect, hè. Als iemand individueel zijn bewustzijn vergroot en die komt in contact met andere mensen, of die andere mensen raken ook wel nieuwsgierig, hè, en zo verder, of ze praten erover, dan wordt dat hoe dan ook een semi-collectief iets.
Ja.
Maar als al die andere mensen, of toch zoveel meer en meer mensen aan hun bewustzijn werken en persoonlijke ontwikkeling doen, dan wordt het sowieso iets collectief. Dat geloof ik wel.
Ja, dat is waar. Misschien is dat een vervelende vraag, hè, Karen, maar bewustzijn, je kan dat op zoveel manieren invullen. Hoe vul jij dat dan in?
Bewustzijn is voor mij bewustzijn over wat er mogelijk is. Als ik dat eens op die manier doordenk. En dat is enerzijds wat er mogelijk is binnen jezelf. Bijvoorbeeld op fysiek niveau. Wat is er mogelijk? Hoeveel energie kan ik wel hebben als ik voor mezelf zorg op fysiek niveau? En wat wordt er dan mogelijk als ik zoveel energie heb? En wat wordt er mogelijk als ik denk in termen van wat bestaat er allemaal op de wereld? Dus out of the box stappen, out of jouw eigen boxje dat je misschien gecreëerd hebt of dat voor jou gecreëerd geweest is. Maar ook out of the bigger box van oké, wat wordt er van ons verwacht binnen de maatschappij en binnen onze samenleving? En als we durven uitzoomen en out of the box durven gaan denken, kunnen we meer bewust worden over wat is hier allemaal? Wat bestaat er? Wat is er voor handen? Wat is er binnen mijzelf dat ik misschien leuk vind om te doen, maar waar ik nog geen aandacht aan heb gegeven? Wat is echt gezondheid? Wat is echt gezonde voeding? Wat is echt een gezonde mind? Wat is leiderschap? Al dat. Dus eigenlijk de vraag stellen, kritisch durven nadenken, uitzoomen en out of the box denken, om op die manier bewust te worden van wat er eigenlijk allemaal is. Of kan zijn.
Heb je zelf dat bewustzijn altijd al ergens in je gehad? Of is dat iets dat ook is moeten komen bij je?
Zeker niet. Ja, nee, dat is echt wel moeten komen. En dat is er nog altijd soms niet. En soms wel. En dat is een proces dat blijft in groei zijn, denk ik. Maar ja, nee. Ik kan zeker zeggen dat ik heel lang heel onbewust ben geweest. En pas op, ik was oké daar, hè, maar dat is meestal, hè, dat is meestal, het is meestal wel comfortabel om onbewust te zijn.
Ja, ik ben er ook gewoon nog jaloers op, moet ik bekennen.
Wel, het is dat. Maar dat is inderdaad zeker een proces geweest. Meestal wordt dat proces vaak wel in gang gezet door iets, een pijnlijke ervaring of zo. Het kan ook een epische ervaring zijn.
Ja.
Maar alleszins, ja. En nog tot op de dag van vandaag blijft ook weer, als we praten over bewustzijn, blijft het ook weer theorie. En de theorie ken ik. Maar daarom is het niet gezegd dat ik elke dag dat ook voor mezelf in praktijk kan zetten. Maar ik weet wel dat ik daar kan intappen. Dat het potentieel daar is. En dat ik ten allen tijde de keuze heb om daar naartoe te gaan of niet.
Ja, ik ging juist hetzelfde zeggen. Ook al lukt dat niet elke dag, wat ook helemaal normaal en menselijk is, lijkt mij. Ik denk dat we daar ons hele leven lang mee gaan stoeien. Weten dat je de keuze hebt om daarin te gaan staan of niet. Ja.
Ja, en daarmee komt dan ook de verantwoordelijkheid die we dan zelf te dragen hebben.
Ja, waar je voor kiest of niet voor kiest, hè?
Voilà. Ja. En dan wordt het ook wel een stuk makkelijker, want als je kan zien dat je zelf verantwoordelijk bent voor, ja, bon, niet alles misschien, maar toch wel heel veel, dan is er ook maar één iemand waar je op moet focussen om het goed te krijgen.
Ja.
In plaats van je pijlen te verschieten naar de buitenwereld en het externe, is het op die manier altijd wel, kan je altijd wel vanuit jezelf al heel veranderen.
Ja. Ja, zeker.
Ja, en hoe de manier hoe je naar die dingen kijkt, hoe je relateert tot de dingen en zo verder. Ja, het begint altijd bij jezelf. En een leuk voorbeeldje misschien is. Ik heb wel de laatste jaren heel hard gewerkt, heel hard aan mijn business gewerkt, heel hard met mijn mind bezig geweest. Opleidingen bijgedaan en dingen creëren en iets nieuws proberen en altijd maar gaan. En sinds augustus ongeveer heb ik echt ook gezegd van ho, even op de rem en even gaan kijken van oké, in plaats van weer iets nieuws in de wereld te storten of weer een nieuwe opleiding te gaan doen, of weer iets nieuws te gaan lanceren, ga ik even terug op de rem gaan staan, terug bij mezelf komen en kijken van maar wat kan ik aan mezelf veranderen, waardoor dan misschien de dingen meer gaan stromen. En dat klinkt heel logisch en veel mensen doen dit al, maar ik denk dat veel mensen het ook nog altijd toch niet doen. En dat kan heel eenvoudig zijn van wel bewust te worden van oké, hoe sta ik op? Hoe gedraag ik mij? Wat denk ik? En wat eet ik of wat eet ik niet? Wat doe ik als ik kwaadheid voel? Of wat doe ik als ik mij gefrustreerd voel of stress heb? Wat doe ik als ik, ja, hoe beweeg ik? Sport ik? En zo verder. En mezelf ook meer de tijd gegeven of de tijd gegund om bewust te worden over die dingen. In plaats van alles snel, snel, snel te willen doen, ben ik echt wel gaan veranderen in mijn gedrag. Gestopt met koffie, gestopt met alcohol, gestopt met roken. Ja, ik rookte soms nog wel bij gelegenheid iets. Nee, iets sigaretten. For the record. Maar op die manier echt wel aan mijn eigen energie beginnen veranderen. Beginnen gaan zien of in vraag gaan stellen van wat als. Ik denk dat dat als we over bewustzijn spreken een mooie vraag is om te stellen. En je kunt er van allerlei dingen achter koppelen. Maar als je begint met wat als ik meer energie zou hebben door geen koffie meer te drinken. Wat dat contradictorisch klinkt, maar dat klopt wel echt zo. En wat gebeurt er dan? Natuurlijk niet wat als ik toen dat had gedaan. Die soorten wat als willen we niet. Hè? Maar wel een soort van nieuwsgierigheid. Van wat als ik dit doe, wat gebeurt er dan?
Ja, het is
Misschien is het beter om te zeggen wat ontstaat er als.
Ja, misschien wel. Zodanig dat het ook duidelijk is dat het in het heden is en eerder toekomstgericht en niet de piekervraag die over het
Voilà.
verleden je toch
Nee.
iets.
Belangrijke nuance, inderdaad.
Ja, maar inderdaad wel een mooie vraag om je af te stellen, absoluut. Ja.
Ja. En op die manier stel je jezelf ook ten alle tijde nog in vraag. Want wij hebben natuurlijk een bepaalde identiteit. We hebben een paar bepaalde rollen die we te dragen hebben doorheen de dag. En die rol die kan op een paar uur al veranderen, bij wijze van spreken. Op dat moment ben ik een zus, op dat moment ben ik een moeder. Op dat moment ben ik een dochter. Ja, dat zijn allemaal andere rollen, collega en zo verder. Maar toch hebben wij zo een algemene identiteit over onszelf. En ik geloof zelfs dat we die in vraag mogen blijven stellen.
Ja.
Van wie zijn wij eigenlijk? En wie kan ik zijn? Wie kan ik zijn? Wie kan ik voor kiezen om te zijn? Nu wordt het heel filosofisch misschien, hè, maar ook daar is is nog zoveel groeimarge. En ook daar kunnen wij kiezen wie dat we zijn of hoe dat we zijn.
Ja, zeker in die rollen, denk ik. Voor mij zit dat dan een beetje op het vlak van de persona. Wie dat je hier op aarde bent. Maar wie dat je zo echt in essentie bent, stel ik mij nu gewoon even luid op de vraag. Hè. Kunt je daarin kiezen? Maar met de essentie bedoel ik dan echt uw ziel. Hè. Dus niet hier Goedele van Kerschuiver, die geboren is in Gent op 15 november. Hè. Dat niet. Bij deze weet iedereen mijn verjaardag. dus niet die, hè. Ik bedoel echt... Want dat is in elk geval hoe dat ik daarin sta. Ik heb het gevoel dat ik echt een ziel heb die terugkomt en meedraagt in het grotere geheel.
Ik denk dat ik het eerder heb over inderdaad de wie ben ik in vraag stellen tot op het punt dat je terechtkomt bij die ziel. Bij die ziel die je bent.
Echt cool.
Ja, voilà. Dus het 3D-aardse zijn, waarmee dat we onszelf identificeren, van dat in vraag te blijven stellen tot als je meer uitkomt op dat, het expansieve identiteit die we hebben. En die veel meer is dan de Karen Wiekes die geboren is op 5 november 87. Bij deze kent iedereen ook mijn verjaardag.
Ook een soort nieuwe.
Ja, voilà. Die in Gent woont enzovoort. Ja, dus we zijn veel meer dan dat.
Ja.
Om het misschien nog concreter te maken. De Karen die kine heeft gestudeerd en dan KPNI-therapeut is geworden. En die een community leidt en een festival heeft enzovoort. En twee broers en een zus. En moeder is van broers. En that's it. En veel mensen stoppen daar, of zo.
Ja.
Veel mensen stoppen al vaak veel vroeger. Dan zou ik al gestopt zijn met... ik ben afgestudeerd als kinesist. Ik ga nu 40 jaar kine doen.
Ja. Ja,
en
ja.
dat is mijn leven. En ik blijf onder de kerktoren. Allemaal niks mis mee. Maar, en zoals je zegt, het is soms makkelijker om er allemaal niet over na te denken. Maar dan zouden wij nu geen podcastopname hebben. dus voilà, ik geloof daar wel in dat je kan blijven zoeken naar de expansieve van jezelf en wat dat daar allemaal nog zit of mag ontdekt worden en voeding mag krijgen.
Ik vind het heel mooi dat je daar straks zei, the joy of growth, het plezier van het groeien. Want toegegeven, ik zei het daar juist inderdaad ook al van, ja, soms ben ik jaloers om niet op dat oppervlakkige niveau te blijven, want dat is verdorie soms dikke shit dat je daar onderaan treft. En je moet wel, het vergt moed, hè? Het vergt wel moed om je schaduwstukken te willen zien. En het is eigenlijk veel gemakkelijker om je woede bijvoorbeeld op iemand anders te kunnen uitwerken of steken zonder uw eigen aandeel bijvoorbeeld in een ruzie te gaan herkennen. Maar dat jij het plezier ervan benoemt, is wel fijn.
Ja, dat is bijna een reframing, want dat hoop ik toch te bekomen, een reframing van groeien en naar een coach gaan en u laten helpen of praten over wat er gebeurt in je leven.
Ja.
Daar hangt nog altijd zoiets...
Ja.
donker of zwaar over altijd. En weet je, dat kan ook gewoon tof zijn.
Ja.
En misschien is dat heel persoonlijk en allicht vindt niet iedereen dat tof. Maar ik denk dat dat vanuit die nieuwsgierigheid, een staat van nieuwsgierigheid komt. En nieuwsgierig zijn, iemand, een kind dat nieuwsgierig is, ja, die is op ontdekking, dat is op verkenning, dat is op avontuur bijna.
Ja,
en dat is tof. Voilà. En als we dat vanuit die mindset kunnen benaderen, dan gaan mensen misschien ook gewoon sneller dat willen doen of zo.
Ja, ik denk dat het woord reframing dat je daar gebruikt wel belangrijk is, want nog al te vaak gaan we pas naar een psycholoog of een coach of een therapeut wanneer er iets niet goed gaat. Hè, wanneer we op iets vastlopen. En dat is het moment dat je dan hulp vraagt. Maar ook als het goed gaat, blijft een coach of zo'n externe partner die je helpt in je persoonlijke groei. Ik blijf dat een absolute meerwaarde vinden. Misschien zelfs nog meer, net omdat je open bent voor zoveel meer. Hè? Ja.
Zeker. Ja. Ja.
Dus, ja, zeg maar.
Wel, dat is het inderdaad. Vanuit een nieuwsgierigheid naar een verkenning van jezelf en van wat dat je, ja, zonder dat er een traumatische ervaring misschien net gebeurd geweest is, maar, of zonder dat er net iets pijnlijk is geweest of dat je echt niet goed voelt, maar vanuit daar eigenlijk al. En daarom niet preventief, want dan vertrekken we weer vanuit angst. Van ik zal dat maar doen, want als dat, dan wil ik wel anticiperen op komend gevaar of zo. Nee, misschien ook niet dat, maar eerder van ja, het volledige potentieel van jezelf willen benutten en willen leren kennen. En wat is daar nog allemaal? Dat ik misschien, ja, vanuit de nieuwsgierigheid en vanuit het verlangen naar groei.
Ja. Het is misschien een opdracht waar jij dan aan beantwoordt of zo, om die awareness te kweken, want tot nog toe is het voor de meeste mensen toch denk ik zo dat er een iets ernstig, ik doe tussen aanhalingstekens, iets strafs moet gebeuren bijna. Vooraleer ze in gang schieten, om het een beetje denigrerend misschien te zeggen, maar zo is het wel. Hè? Vooraleer dat je een soort van, oei, ik mag hier verder naar mezelf kijken. Als wij nu al onze kindjes al meegeven van, hé, dat is gewoon leuk en je doet dat gewoon van een begin en er moet niet eerst iets strafs gebeuren vooraleer dat je het doet, dan is dat misschien wel iets moois dat we kunnen meegeven.
Ja, voilà. En allicht zijn wij daar ook een beetje voor die reden. Dat onze generatie, dat is zo een, er is veel aan het veranderen op dat vlak. Al heel veel en al heel snel eigenlijk. Als je dat bekijkt ten opzichte van het verleden. Is dit al veel en snel dat mensen toch wel meer naar hulpverlening gaan of met hun vrienden spreken over wat over mag nagedacht worden in het leven. En dat het niet alleen gaat over koetjes en kalfjes, maar echt over het leven in het algemeen, over de politiek, over filosofie, over hoe wij ons voelen, over emoties. Maar ja, dus dat is zeker goed. Dat probeer ik ook een stukje in mijn missie te steken en dat te erkennen dat wij er eigenlijk ook een beetje voor die reden misschien zijn. Om dat pad te plaveien voor de volgende generatie, waarbij dat dan hopelijk op die stukken toch allemaal wel wat makkelijker gaat of zo. En inderdaad, mensen hebben vaak iets stevigs nodig om die beweging te maken of die eerste stappen te zetten. En zelfs dat zou ik dan durven reframen. Dat een ernstige ziekte of een ontslag of een... En nu begeef ik mij misschien op glad ijs, maar dat misschien ook zelfs cadeaus zijn op voorwaarde dat er inderdaad die stap wordt gezet. En dat er inderdaad een verandering kan komen naar van oké, ik ben ziek en dit zijn de verschillende risicofactoren die er waren om die ziekte te krijgen. Dat het niet alleen blijft bij, ben in contact geweest met iemand die griep had, dus ik heb nu ook griep. Punt. Maar dat het ook gaat van oké, maar hoe komt het dat ik griep had en die andere persoon die ook een hand heeft gegeven aan die persoon helemaal geen griep heeft? En wat gebeurt er in mijn leven waardoor ik misschien vatbaarder ben voor ziektes, waardoor mijn immuunsysteem misschien sneller reageert of laaggradig actief is, waardoor mijn barrières eigenlijk stuk zijn, waardoor al die ziektekiemen bij mij sneller binnenkomen. Enzovoort enzovoort. Ik praat nu gewoon over een griep, maar dit gaat ook over zwaardere dingen. En voilà. En in die zin zou het kunnen een cadeau zijn als je dan nadien een metaforische griep gaat kijken. Wacht een keer. Mijn barrières staan inderdaad open, want ik heb mijn partner stroomt tijdelijk al een paar jaar niet zo goed. En ik ga dat toch een keer aankijken, enzovoort, enzovoort. Dus dat eigenlijk...
Dat wordt dat al dikwijls gezegd, hè?
Bij?
Van een burn-out wordt dat al dikwijls
ja,
gezegd.
Ja, voilà.
Ze zeggen daar al dikwijls van, ja, het was eigenlijk een mooie cadeau.
Ja, inderdaad. Ja, voilà.
Mag ik nog een keer terug gaan, Karen, naar de ziel?
Zeker.
Hoe zie jij dat?
Ik zie dat als energie die, die gewoon multidimensioneel is. Ik zou durven zeggen inderdaad dat hij terugkomt, hij of zij. En dat er een soort van karmisch proces rond zit. Dus dat is, bon, en opnieuw, ik zeg niet dat dit zo is. Ik zeg dat dit mijn geloof of zo is daar rond. En ik zal er dan ook meteen bij zeggen dat ik daar ook helemaal oké mee ben, dat ik het nooit echt zal weten. En vanuit dat niet weten, ook zelfs rond het zielenperspectief, zal ik altijd openstaan. Openstaan om het ontvangen, meer informatie. Of om in gesprek te gaan daarover. Maar voor mij is een ziel, ja, iets dat de energie draagt en je geeft dat vorm in het aardse, driedimensionele, zoals je wil. Natuurlijk, hè, we zijn, ik heb bruin haar, ik heb bruin ogen, ik ben 1,62 meter enzovoort. Ik bedoel, dat gaat normaal gezien niet ineens veranderen. Als ik kies, ik kan niet kiezen om blond te zijn morgen, bij wijze van spreken. Maar ik geloof er wel in dat wij nu op deze manier in het aardse leven, dat mijn leven zich zo op die manier manifesteert, omdat ik ofwel of niet met mijn ziel in contact ben. En ook dat, wat wel het frappante is, vind ik, als we het over de ziel hebben, dat het voor veel mensen zo moeilijk is om in contact te zijn met die ziel of met die zielsmissie. Zo moeilijk voor veel mensen. En dat vind ik wel straf. Daar blijf ik wel vragen over hebben. Van oké, okay, waarom hebben zoveel mensen het moeilijk om te weten wat ze hier eigenlijk te doen hebben? En wat zijn dan de manieren om dat wel te weten?
Ja.
En dan denken we natuurlijk direct aan het energetische. Hè? Want zoals ik zei, of het vermoeden dat ik heb, is de ziel vooral energie. En, maar het probleem is natuurlijk dat wij vooral in de materie leven. En de materie zien. En alles vertrekt vanuit de materie. Wat is tastbaar? Wat kunnen we zien? Wat kunnen we horen? Maar we zijn beperkt met die frequenties en die dingen die we kunnen binnen de tastbare wereld zien en binnen die materie. En eigenlijk is de materie maar peanuts ten opzichte van de energie.
Ja.
Maar we zijn zo beperkt tot die materiële wereld. En dat is zo de, dat is het moeilijke, hè? Voor veel mensen, inclusief mezelf, vaak nog, hè, om te weten van oké, terug naar die ziel, wat wil die ziel, van waar komt die, wat heeft die al meegemaakt? Ik heb zo al een keer een paar hypnosesessies gedaan, en ja, dat is altijd toch wel verrassend, hè, ook opnieuw. Maar de ziel, vanuit de ziel vertrekt natuurlijk wel het verlangen en de stroom richting wat heb ik hier te doen nu, in dit leven nu, maar in de bigger picture dan vooral wat heb ik hier te doen in functie van mijn karmisch proces. Dat al dan niet al klaar is. Bon, waarschijnlijk niet klaar, want anders zouden we hier niet zijn. Voilà,
dan
dat is nog een
beetje. Ik jou daar eigenlijk een extern en een intern element in benoemen. Als in, wat heb ik hier te doen op aarde? Dat is misschien meer extern gericht op de wereld hier. Maar wat heb ik als ziel en mijn karmisch proces te doen of te leren, is hier intern gericht.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Natuurlijk, als dat extern proces van wat heb ik hier te doen in deze wereld, op deze aarde, niet in lijn is met dat intern proces, met dat karmische, dan blijft u wel terugkomen. Dat is wel iets dat ik geloof, dat je blijft terugkomen tot als het opgelost is ofzo, of tot als je geleerd hebt wat je moest leren.
Dus het kan ook samenvallen?
Ja, dat denk ik wel.
Dat
Wat
is wel
denk jij, Goede?
want Je hebt ook gecoacht, Karen. Je ziet, dat is gewoon, we zouden dat bijna een wet kunnen noemen, denk ik, een wetmatigheid in elk geval. Coaches, therapeuten zijn vaak zo net, en niet veel hè, daarom, maar zo één stapje voor in het proces, een gelijkaardig proces, dat hun klanten ook meemaken of doorgaan. Hè? Ik denk dat elke coach dat gaat herkennen, dat we vaak coachen op de thema's waar wij zelf ook een proces in aan het lopen zijn. En dat we vaak gewoon een stapje voor zitten. En in die zin kan dat wel mooi samenvallen. Hè? Als hetgeen dat je te doen hebt op aarde, intern, voor je karmisch proces is van ik heb hier te leren met geld omgaan bijvoorbeeld, of te leren ontvangen. En tegelijkertijd daar andere mensen in mee te nemen. Daar kan ik mee leven.
Ja. Maar het grappige is, en ik weet niet of dat jij, weet jij van jezelf dat je, jij weet wel hoe we dat hier te doen hebt, hè? Of dat u, of nog, ook nog niet 100%.
Veel mensen denken dat ik dat heel goed weet.
Wat jouw zielenmissie is. Ik zat inderdaad misschien beter zo.
Weet je wat een recent inzicht voor mij was? Van daar ook altijd de nu aan toe te voegen. Dit moment voel ik dat dit de opdracht is die ik te doen heb. Ik heb dat ene keer heel, heel sterk gehad uit het moment dat ik die roeping voelde om rouwtherapie te gaan geven. En ik heb het sindsdien niet meer zo sterk en zo concreet gekregen. En tegelijkertijd, op dit ogenblik, voel ik wel, maar ik voel nu heel erg dat waar ik nu mee bezig ben, dat dat allemaal klopt in functie van mijn latere uitvoering van mijn missie. Die mij nog niet helemaal mag duidelijk zijn, zelfs op dit ogenblik. Versta je wat ik al zeg?
Zeker.
Dus er zit iets aan te komen dat steeds duidelijker wordt. En ik kijk opzij, omdat ik daar juist mee bezig was voor we ons gesprek starten. Dus ik ga er nog niks over zeggen, maar ja, het zit aan te komen en het wordt zo duidelijker. En het is wel een fijn gevoel om geduld te kunnen beginnen ervaren.
Ja, zalig geduld.
Ja.
Dat is schoon, hè. Maar inderdaad, enerzijds, dat is sowieso... Ik volg u daarin dat dat een proces is waarin dat niet alles direct duidelijk wordt, want dan zouden we gewoon misschien omvergeblazen zijn. Want je moet het wel kunnen, hè. En dat is ook heel mooi dat dat in stappen gaat. En anderzijds vind ik een valkuil misschien ook wel dat als we het over zielenmissie hebben... Of bij mij is dat toch zo, ik denk misschien bij veel andere mensen misschien ook, dat we dat direct koppelen aan wat heb ik hier te doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen van werk? Wat moet ik doen van... En dan is de volgende valkuil van, oké, maar als we het over zielenmissie hebben, dan moet dat iets big zijn, hè? Want dat moet belangrijk en impact en, en spiritueel, want het gaat over ziel. Maar... Ja, in hoeverre is het voor iemand die houdt van loodgieterij, bij wijze van spreken, ook niet dat zijn zielenmissie van om op deze moment, inderdaad in het nu, op deze aarde, een loodgieter te zijn. En punt.
Ja.
En ja, dat ook helemaal oké is.
Ja.
En dat, ja, dat natuurlijk, hè, dat is altijd wat de discussie, hè.
Ja, wanneer dat
maar, en ook een valkuil van oké, het is niet omdat je ervoor kiest om loodgieter te zijn en om 5 uur elke avond thuis te zijn om met je kinderen te spelen, dat je niet bewust of niet spiritueel bent of dat dat niet je zielenmissie is. En dat we ons of mensen die met spiritualiteit bezig zijn, daarvoor moeten behoeden om op die manier ook te gaan polariseren of zo.
Ja, absoluut. Het is het ego dat op alle levels en op alle thema's, denk ik, wel weer opsteekt. Dus ook als je met spiritualiteit bezig bent, heb je net zo goed te behoeden voor dat spiritueel ego dat dan denkt in het moet groot en succes en week. En nu de tendens, vind ik, is vooral van spiritualiteit gaat samen met veel geld verdienen. Het kan. Nu zo ene van deze periode.
Dat is waar.
Maar dan, ja, dan vervallen we in dezelfde valkuil, wat we dan zo de onbewuste mensen tussen aanhalingstekens verwijten. Hè?
Ja, en dan zijn we ook aan het spiritueel bypassen.
Ja.
En aan het polariseren. En dat is ook wel iets dat ik... Dat, een paar jaar geleden, als ik mijn business startte, is dat een van de belangrijkste motivators geweest van die bruggen te bouwen. Enerzijds tussen between science and spirit, tussen wetenschap en spirit, spiritualiteit. Omdat daar al vaak polarisatie op zit. Maar dan ook door die brug te bouwen... De brug altijd bouwen naar twee kanten. Het moet niet allemaal spiritueel worden. En spiritualiteit moet ook niet allemaal ineens meer wetenschappelijk worden enzovoort. Nee. Maar ook echt die polarisatie binnen die spirituele community, bij wijze van spreken, eruit gaan halen van je bent alleen maar spiritueel als je dit en dit en dit en dit doet. En al de rest is niet spiritueel. En wij zijn goed en zij zijn minder. Dat vind ik altijd ook een heel gevaarlijke. Want sommige mensen die nog onbewust zijn, het kan ook vanuit een bescherming zijn natuurlijk. Maar bon, dan zitten we weer op de discussie, of het gesprek waar we gestart zijn.
Ja.
Het is net mooi om die bescherming, om die bescherming op een bepaald punt in jouw leven ook in vraag te gaan stellen natuurlijk.
Ja. Of ik moet ook denken aan, ik had onlangs een gesprek met een medium, soms doe je dat ook nog, hè, want het is niet altijd makkelijk om door je eigen mistgordijn te kijken. En zij zei mij, ja, sommige zielen zijn hier ook wel gewoon op congé.
Je
weet wat dat uw vader of moeder in een vorig leven niet heeft gedaan. Misschien is die hier nu wel gewoon om even uit te rusten.
Oh, zalig. Ja.
Wauw, wat een mooi... Ja. Wat een mooi inzicht ook van op een manier van naar de dingen kijken. Ik dacht, dat kan.
Ja, gewoon door te zijn.
Ja.
Door te zijn. En door te zijn inspireer je toch weer mensen. En is dat dan ook weer de missie van die ziel op die moment. In plaats
die
van iets
die,
te doen.
Mensen helpt en de kraan repareert. Hè? En voilà.
Ja.
Nodig,
en dan zijn er de messengers. Dat geloof ik ook. De messengers die er inderdaad gewoon door te zijn of door iets te doen of door whatever. Dingen gaan overbrengen en dan dingen bij andere mensen heel hard in gang gaan zetten. Die dan misschien wel een grote impact maken. Maar opnieuw niet altijd met focus op grote impact maken, want dat is dan inderdaad weer ego. Maar gewoon zo... De zaadjes planten, zo wat dan.
Beschouw je jezelf als een messenger?
Wel, ik... Ja, mooie vraag. Ik kan zeker zeggen en erkennen dat ik voel dat ik dingen heb proberen in de wereld te zetten vanuit dat spiritueel ego. En vanuit dat doen, doen, doen. En impact maken. En groot en big. En... Dus voilà, ik herken dat wel van mezelf. En ik kan nu ook echt zeggen dat ik dat niet meer wil vanuit die energie. En dat ik dus echt wel bereid ben om heel mijn business, bij wijze van spreken, om te slaan en om te draaien. Om toch weer opnieuw te komen bij dat punt van oké, maar vanuit die zachtheid. En vanuit dat echt oprecht, eerlijk en zuiver spiritueel zijn en denken. Gaan kijken van oké, en wat als ik vanuit deze positie ga voelen wat ik wil doen, wat ik te doen heb. Hoe zou dat er dan uitzien? En dan denk ik dat ik misschien wel ja ga moeten antwoorden op uw vraag. Dat ik wel een messenger ben. En geen mega creator of zo. Omdat, maar met festival, het festival is ook een mega creatie. Maar altijd opnieuw, waar ik me altijd het beste bij voel, is het podium geven aan iemand anders. En dat is leuk aan het festival, dat ik een podium geef aan andere experten en coaches en therapeuten die op hun manier hun zielenmissie even kracht kunnen bijzetten op een podium, letterlijk en figuurlijk. Dus in die zin voel ik mij misschien wel een messenger om te helpen iemand anders de boodschap te laten doorkomen. Ik heb zelf van mezelf niet per se een boodschap die ik wil verkondigen of zo. Ik wil gewoon faciliteren.
Ja.
Dus misschien moet ik daar wel ja op antwoorden.
Ja, dat is mooi. Want misschien zijn die messengers, zoals dat jij het nu schrijft voor jezelf, boven alles een kanaal. Een doorgeefluik.
Ja. Ja, voilà. En dat is ook fijn. Dat voelt goed. En dat maakt mij rustig zelfs. En dan denk ik, oké, dan zal het wel kloppen wat ik daar hoor. Als mijn lichaam daar zo op die manier op reageert. Ja. En ook dat is nodig. Als we allemaal creators zullen zijn of manifesting generators, zou de wereld ook niet draaien. We hebben ook die miertjes nodig die gewoon doen wat van hen gevraagd wordt en terug naar huis gaan, bij wijze van spreken. Of die andere soorten, die kanalen bijvoorbeeld, die gewoon helpen. Dus ja, dat is heel tof om ook weer daar op dat punt te komen en het te mogen herkennen voor jezelf. Van, hey, hold on, wacht eens even. Ben ik mijn ego aan het handelen of ben ik hier inderdaad echt vanuit mijn ziel aan het handelen? Ja.
Ja, mooi. Mooi hoe dat je dat proces beschrijft en zeker herkenbaar. Ja,
Ja, het is een immer ongoing process, zo ervaar ik het toch. En ik veronderstel wel dat het op een heel moment wel een keer helder zal zijn. Maar opnieuw, ik voel wel dat bijvoorbeeld voor mij niet alleen afhangt van te denken in termen van wat wil ik doen, maar ook waar woon ik? Voel ik mij daar thuis? Kan ik aan mijn volle aandacht bij mijn kind zijn? Of voel ik mij schuldig over mijn moederstuk? Ben ik nog sociaal actief? Want als heel dat, die context, eigenlijk die omgeving van waarin ik leef, niet klopt, dan gaan mijn keuzes ook niet 100% in lijn zijn met mezelf. Want er stroomt iets niet op een ander niveau.
Ja.
En opnieuw daar, en daar maken we altijd zo wat de reflex om onze job of wat we hier te doen hebben in vraag te stellen. Maar soms kan het ook heel simpel zijn. Verhuizen.
Ja.
Zoekt u een huis met een tuin waar je graag woont met een open haard. En
ja.
Voilà. En van daaruit, vanuit die verandering, kan er heel veel veranderen. En kan je misschien wel meer in contact komen met die zielenmissie.
Ja.
Omdat dat dan meer vertrekt vanuit een verandering in de omgeving. In plaats van een verandering in het denken. Of zo, ja.
Een verandering in het denken of ook, want ik moet denken bij je voorbeeld aan eigenlijk het veranderen in waar je identiteit uithaalt.
Ja.
Dat als je het voorbeeld geeft van, we denken dan snel aan veranderen van werk, is natuurlijk omdat we het toch, misschien moet ik dat nuanceren, misschien moet ik zelfs durven benoemen dat dat vooral bij hoger opgeleide mensen zo is. Dat wij onze identiteit halen uit ons werk. Wie dat we zijn, hangt samen met welk werk dat we doen, want dat geeft onze status en geeft ons dus eigenlijk zelfwaarde die we niet uit ons eigen kunnen halen. Dus dan denken we dat we dat op werkvlak allemaal moeten gaan.
100%.
Ja, ja.
En dat is de denkfout. Bon, we hebben natuurlijk... Iedereen heeft een van de human needs is natuurlijk om een bijdrage te leveren aan het collectief of aan het grotere geheel. Maar de een heeft al meer nodig dan de andere. En dat is geen goed of fout, dat is gewoon van jezelf weten. Op die schaal van 0 tot 10, bij wijze van spreken, op welk cijfer zit ik van hoeveel bijdrage dat ik vind dat ik moet leveren, waarop dat goed voelt voor mij. En is dat 1, dan is het 1. Maar dan moeten we misschien ook niet iets gaan doen waarbij dat je constant in functie van het collectief aan het werken zijn.
Ja.
Maar ja, voilà. En als we dat weten, van oké, Bij mij is het een 5, ik zeg nu maar iets. Ik heb iets, een leven gekregen waarbij dat een 5 ook is, effectief in wat ik doe, dan klopt het. Maar ja, een 0 denk ik niet dat bestaat. Dus we moeten altijd wel een klein beetje het gevoel hebben dat we bijdrage leveren. Maar die bijdrage leveren, is dat inderdaad een job in de gezondheidssector? Of is dat een bijdrage leveren omdat je in een boekenclub leest, zit met een paar vrienden en af en toe een interessant boek leest en daarover praat met mensen? En dan op die manier ook, ja. Of ja, er zijn zoveel voorbeelden van bijdrage te leveren. Is dat af en toe maandelijks een bijdrage storten voor een goed doel? Of is dat, warme maaltijden gaan rondbrengen als vrijwilliger in de coronatijd? Zeg nu maar iets. Maar als je voor jezelf een manier vindt om een beetje een bijdrage te leveren en op die manier oké te zijn met jezelf, ja, dan hoeft het inderdaad niet altijd via het werk te gaan of zo.
Ja, maar oké te zijn met jezelf. Ik denk dat daar net veelal het schoentje vindt.
Ja. En inderdaad, als ik mezelf moest voorstellen in het begin van de podcast, ben ik ook begonnen over wat ik doe. Dat is zo snel gebeurd, hè. Ik heb nog bij mijn groep die ik...
Dat is oké ook, hè. Het is niet dat dat... Het is helemaal niet fout, hè.
Nee, nee, maar het is zo. Wij identificeren ons vooral met wat we doen. En, ja, wat dat oké is, als je dan je zinnen misschien aan het doen bent, dan klopt het.
Ah, wel ja, te zien doet inderdaad van waaruit. Want bij mij is dat ook. En als je een cijfers wilt gieten, ik denk dat het bij mij een 9 op 10 is. Hè. Dat voor mij ontzettend belangrijk is. Ik heb het gevoel dat ik niet anders kan dan dag in dag uit die zielsmissie uit te dragen. En dat ik dus niet anders kan dan dat ook op professioneel vlak te doen. En dat is ook helemaal oké. Maar het gaat hem vooral uit de, laat ons zeggen, de CFO die al haar zelfwaarde haalt uit de status van haar job, omdat dat in onze maatschappij gewaardeerd wordt. En dan moet vertrekken omdat het bedrijf bankroet gaat en dan ineens niet meer weet wie ze is, wat en hoe. Door het wegvallen van die functie, dat is iets... Allee, je verstaat het nuance, dat is iets helemaal anders. Hè?
Zeker. Ja, zeker. Ja. En daarom dat het goed is dat er zo'n coach is dat jij hier zijn, hè, Roedelen.
Dankjewel.
Ja, sowieso.
Ja, mooi. Weet je wat, Karen? Mag ik toch eindigen met wat jij mij daarjuist hebt laten zien toen we gewoon een beetje aan het opwarmen waren voor dit gesprek?
En nu zijn de mensen heel nieuwsgierig waarschijnlijk.
Karen, die heeft... Karen, die liet mij daar straks een tattoo zien op haar arm. En je mag zelf zeggen wat die is, hè, Karen.
Ja, daar staat opgeschreven, I know, en dan een streep erdoor. Dus dat is mijn tattoo. En het is grappig, want die staat op mijn voorarm. Dus als jij naar mij kijkt, ga je die tattoo zien, ga je zien, I know. Maar als ik daar naar kijk, van bovenuit, dan is dat precies monkey. Dus voor mij heeft dat iets speels. Maar de boodschap met die tattoo is vooral... een herinnering aan mezelf, maar als het een inspiratie kan zijn voor anderen die die tattoo zien, ook heel graag, is vooral I know nothing, eigenlijk. Eigenlijk weet ik niks. En daar word ik ook rustig van. Van die... En dat is lang ook niet zo geweest. Ik wou alles weten en ik wou ook gelijk hebben, bij wijze van spreken. Als ik over iets praat, wou ik kunnen tonen dat ik het wist. En, enzovoort. En nu... Het is ook eigenlijk al gekomen dankzij een gesprek met Bart Rijmakers. Die heeft mij daartoe geïnspireerd. En dat is eigenlijk wel, dat is een filosofie, hè. Komt uit het boeddhisme, denk ik ook. Vanuit het niet weten vertrekken, ga je altijd ervoor zorgen dat je open staat om te ontvangen. Open, want je hebt een open mind, want je weet, je bent van jezelf overtuigd dat je het eigenlijk niet weet. Dus je kunt alleen maar bijleren. En ook vanuit een open hart, want als we het altijd maar willen weten, of ik weet het al, en dan sluit je jezelf zelf af om bij te leren, maar ook om te verbinden misschien zelfs met mensen. Dus het niet weten is, ja, ik vind dat een heel dankbare filosofie. En heel nederige ook. Hè. En dat is niet omdat ik vind dat nederig zijn goed is of zo, maar vanuit dat nederige kan ik gewoon meer verbinden of zo. Of meer in die nieuwsgierigheid gaan zitten en gaan zeggen, oké, ik weet het niet. Ik heb al veel gelezen en veel geleerd, maar ik weet het nog altijd niet. En ik ben nog altijd open to receive voor meer informatie, voor meer verbinding, voor meer energie, voor meer whatever.
Ja. Het is toch een mooie om je af te sluiten. Dank je
wel. Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Dank je wel.
Heel fijn dat je op mijn uitnodiging wou ingaan, Karen. Ik vond het een heel mooi gesprek en ik denk dat we makkelijk nog wel een paar uren zouden kunnen vullen.
Sowieso.
Merci, Karen.
Dank je wel.
Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit interessant? Niet twijfelen. Volg mijn kanaal en deel het met andere geïnteresseerden. Wil je weten hoe je met mij kan samenwerken? Surf dan naar www.goedelevankerschaver.com. Ik kijk er naar uit van je te horen.